Niet alleen nu, maar weet je, misschien, ja, wij zien het ook niet als iets wat hierna stopt, maar als iets wat we gewoon de komende jaren kunnen blijven inzetten. Hè, de hele ontwikkeling, heel de vertaling eigenlijk van klantwens naar een product. Ja, dat zien we als iets wat ons de komende jaren nog heel veel moet brengen.
Welkom bij Dealen met Digital, de podcast van Digital Agency Kega. Ik ben Dirk Meunen, stratege bij Kega en begeleid jou, luisteraar, op deze reis. Een reis bestaande uit een reeks afleveringen waarin we samen met diverse vakgenoten zullen dealen met een specifiek onderwerp binnen digital commerce. Het eerste onderwerp dat we aanpakken is composable commerce.
Welkom bij Dealen.
Dealen met digital.
Als dit de eerste aflevering is die je luistert, raad ik je aan er gelijk mee te stoppen en aflevering 1 van Dealen met Digital te gaan luisteren. Hierin staan we namelijk stil bij de basis van composable commerce. Essentiële informatie die in deze podcast terug zal komen. Mooi. Ik ga ervan uit dat je inmiddels up-to-date bent en dat we snel kunnen starten met deze nieuwe aflevering. Composable commerce in de business-to-business. Vandaag gaan we kijken hoe composable commerce in de B2B-markt kan werken. Wat zijn de verschillen ten opzichte van de consumentenmarkt en wat komt er extra bij kijken? Dat doe ik niet alleen. Daarvoor heb ik 2 experts aan tafel, Art van Leeuwen en Willem van der Plas. Theorie en praktijk naast elkaar. En ik kijk ernaar uit. Art, Willem, zouden jullie je kort willen voorstellen? Beginnen bij jou, Art.
Ja, mijn naam is Art van Leeuwen. Ik ben een van de eigenaren van Kega. En ik ben helemaal gepassioneerd over wat digital kan doen voor je bedrijf. En composable commerce hoort daar helemaal bij. Dus vandaar dat ik hier ben vandaag.
Nou, top. En Willem?
Ja, Willem van der Plas. Ben verantwoordelijk voor digital en IT bij Floral Trade Group. Werk er al behoorlijk lang, eigenlijk al sinds mijn geboorte, betrokken bij het bedrijf. Familiebedrijf, onderdeel van de familie. Dus altijd alles meegekregen van keukenkamer tot keukentafel tot het punt dat ik er nu werk. Binnen Floral Trade Group dus digitaal en IT. Dus we hebben eigenlijk, ik ben niet echt een techneut, maar geloof wel enorme digitalisering, ontwikkeling. We hebben een dataplatform waar we eigenlijk data-applicaties op bouwen. En sinds een jaar zijn we ook bezig met het e-commerce stuk. Dus zo plantje met Kega.
Nou, top. Ja. En voor de luisteraars die Floral Trade Group niet kennen, en dat zullen er best wel een aantal zijn, want jullie zijn goed in dingen bescheiden of stil te houden.
Ja, klopt.
Zou je iets meer kunnen vertellen over Floral Trade Group?
Ja, Floral Trade Group is een bloemen- en plantenhandelaar. Wij produceren niets. We hebben soms wel hele korte lijntjes met kwekers in het buitenland, maar eigenlijk is onze filosofie dat we niets kweken, we handelen eigenlijk alleen. Zijn alleen maar actief in de B2B-markt. Hebben ooit wel eens B2C geprobeerd, maar daar zijn we van teruggekomen. Zijn echt helemaal gefocust op de B2B. We dienen eigenlijk 2 soorten klantgroepen. We hebben de klantgroep vakhandel, daar hoort eigenlijk de groothandel of de bloemist, die hoort daarbij. Of denk aan een tuincentrum. En we hebben eigenlijk de klantgroep retail, dat hoort bij grote tuincentra ketens. Die zijn wat anders dan kleine speciaalzaken. Of echt grote supermarkten in Duitsland, Denemarken, Engeland. Of andere landen in
West-Europa. Internationaal?
Ja, heel internationaal. We doen zaken met 80 landen, maar onze... Ja, ik denk dat bijna al onze omzet voor 90% in West-Europa zit.
Oké. Okay. Ja. Nou, geweldig.
Ja. Ik had ook nog wel, was even benieuwd, je begon er zelf over die omzet. Misschien kan je daar ook nog wat over zeggen. Hoe hoog is jullie jaaromzet?
Waar hebben we het over?
Ja, het hangt een beetje af van de prijs van de bloemen. Die fluctueert de laatste jaren behoorlijk sterk sinds corona. We hadden toen corona net begon, dat de bloemen werden doorgedraaid, weggegooid. Toen waren ze super goedkoop, toen viel de omzet enorm terug. Ja, daarna wilde iedereen bloemen. Ja, dan zijn ze ook enorm duur en schiet onze omzet omhoog. Maar we zien dat ze dit jaar wel een beetje stabiliseert. En dan komen we op 500 miljoen jaaromzet ongeveer. Ja.
Serieus?
Ja.
Ja, grote speler. Nou, dan hebben we echt een B2B reus aan tafel. Dus dat is mooi. Maar voor we de diepte ingaan met composable commerce en eigenlijk het pad wat jullie hebben bewandeld. Begin ik altijd met een stelling. En ik verneem graag jullie reacties, zodat ik een beetje weet hoe jullie er vandaag in zitten. En die stelling luidt: de business-to-business klant verwacht inmiddels hetzelfde gemak als de grote B2C-webshops bieden. Zoals de bol.coms, Picnics, Weekampen. Art, jij zit te knikken.
Nou ja, ik denk dat dat zeker zo is. Eigenlijk zijn B2B-afnemers natuurlijk eigenlijk overdag of 's avonds ook gewoon klant. En doen daar ook ervaring op. Dus die hebben ook de verwachting als ze bijvoorbeeld in een zoekbalk op jouw webshop wat intikken, dat er ook iets serieus en relevants terugkomt. Dus ik denk wel dat dat het geval is. Ik denk wel dat het rationeler is. Zeker als je levert naar naar een partij die ook weer doorlevert. Dan zal die rationeler handelen als een gemiddelde consument. maar stiekem toch best wel te beïnvloeden.
En Willem, heb je dezelfde mening? Herken je dit?
Ja en nee. Soms gaat hij zelfs nog verder.
Okay.
Want we hebben soms klanten die kunnen privé prima hun internetbankieren regelen. En een simpel knopje in onze webshop vinden ze niet. Dus het lijkt wel of ze soms meer gemak nog nodig hebben dan in de B2C. Ook al denk ik omdat... Kijk, het lijntje in de B2B hebben we eigenlijk veel klanten. Die zijn klant van ons bedrijf, maar vooral ook van die verkoper. En het lijntje naar zo'n verkoper is altijd vrij kort. Dus komt hij ergens niet uit, dan is zo'n verkoper altijd een soort fallback. Eigenlijk compenseert hij ook bijvoorbeeld een wat slechte e-commerce ervaring. Stel, je komt ergens niet uit, kan zo'n verkoper dat altijd nog compenseren. Daar zit enerzijds het punt waarop die soms wat minder verwacht. Want hij denkt, die verkoper kan dat toch altijd nog voor mij rechtzetten. Alles wat ik nu niet snap, of alles wat niet gelijk duidelijk is, nou, dat vraag ik gewoon aan hem. En andersom zien wij soms die verkoper soms ook. Maar tegelijkertijd zien wij wel bijvoorbeeld in de bloemenbusiness. Dat is een best wel grote sector in Nederland. Daar gaat al veel omzet via de webshop. En geen enkele webshop lijkt op die van een echte serieuze B2C-speler. En ondanks dat blijven ze wel klant.
Nou, misschien wat ze moeten.
Precies, ja.
Dat lijkt me wel overigens heerlijk dat als ik als consument een rechtstreeks lijntje heb met de customer service, een 06-nummer, dan kan bellen.
Ja.
Dus, maar dat is eigenlijk wat er nu gebeurt met die verkoper.
Ja, en soms zien wij ook andersom een verkoper nog zo. Hè? Als we soms vinden dat een klant een vraag stelt, dan denken we niet altijd gelijk van, goh, hoe kunnen we dat zo in een shop integreren? Nee, we denken, hoe kan die verkoper nog sneller die klant bellen om hem eventjes te wijzen op hoe het wel moet? We zien het eigenlijk als taak van de verkoper nog meer dan vaak een taak van de webshop.
Nou, dat is een stukje digitale transitie. Volgens mij gaan we dat aanraken. Hij hoort wel een paar kleine, alleszins minutieuze verschillen. Dus jullie denken in ieder geval wel dat die markten aan elkaar toeschuiven zijn in meer of mindere mate. Wellicht gaan we daar ook nog wat dieper op in. Maar voordat we daar echt op losgaan, zou ik eigenlijk überhaupt de B2B-wereld wat meer willen induiken vanuit het cross-commerce stuk. En Art, wat zijn volgens jou, ik weet, je spreekt wat meer mensen in de B2B-markt. Wat zijn de grootste ontwikkelingen op dit moment binnen B2B e-commerce?
Nou, wat je ziet is dat binnen B2B eigenlijk de logistiek goed geregeld is, hè, over het algemeen. Want dat proces is al een bestaand proces. En dat is bij B2C eigenlijk vaak een nieuw proces. En je merkt eigenlijk dat binnen B2B dat goed geregeld is. Het enige is wat je ook heel erg ziet, is dat de kwaliteit van de data en de omschrijvingen van producten, dat soort zaken, vaak de wensen overlaat. Waardoor het aanbieden van die producten op een goede manier, zonder dat je daar als klant alles vanaf moet weten, vaak lastig is. En je best wel veel dataverrijking ook moet doen. Verder zijn de processen ook best wel wat ingewikkelder in B2B. Hè? Dus vaak zien we persoonlijke prijzen, aanbod wat verschillend is per klant. Dus dat moet je natuurlijk ook allemaal wel goed regelen. Dus de rol van een ERP is bij een B2B-markt veel groter. Wat de inzet van Composable Commerce ook wel anders maakt als bij traditionele bedrijven of andere bedrijven.
Maar zou een ERP-systeem dan niet bijvoorbeeld leading kunnen zijn in een traject, als dat zo'n grote rol heeft?
Nou, wat je nog wel eens ziet is dat de ERP-systemen eigenlijk zo allesomvattend zijn binnen bepaalde niches. Dat is denk ik ook het geval bij FTG. Ja, dat die eigenlijk elke keer meegroeien met het bedrijf. Met als gevolg dat die ERP-systemen steeds rijker worden. En op een gegeven moment ook zelfs webshop-functionaliteit toe hebben gevoegd. Maar je kan natuurlijk nooit verwachten dat zo'n systeem in alles helemaal perfect is. Dan kan het wel slim zijn om die slimmigheid over het assortiment of de logistiek van het ERP-systeem heel erg te ontsluiten. Dus we hebben bij FTG ook wel gekozen om dat ERP-systeem een belangrijke rol te geven, maar wel het webdeel, dus de frontend, daaruit te halen.
Was dat voor jullie logisch, Willem? Ik kan me voorstellen dat er wel discussie is geweest om deze stap zo te maken.
Ja, nu wel. Maar kijk, een jaar terug zijn we begonnen. We hebben, voordat we begonnen, denk ik zes maanden aanloop nodig gehad. Waarin we eigenlijk alleen maar hebben gesproken over wat er nodig is. Technisch, qua beheer, qua budget, qua wat voor richting ga je op? Wat moet je rekening mee houden qua IT-beheer, wat er ook bij komt? De eerste vraag, die bijvoorbeeld heel veel van de interne stakeholders bij FTG hadden, was, even kijken, Composable Commerce, dus een voorkant met allerlei partijen nog aan de achterkant. Dat koppelt met ons ERP, dus we krijgen straks 5-6 partijen die we moeten bellen als de shop het niet doet. Ja, hoe doen we dat? En daar hebben we het best wel lang, niet alleen over dat laatste punt, maar over al die punten hebben we best wel lang nog even moeten discussiëren voordat dat...
En heb je dat gediscussieerd met de Digital Agency in dit geval dan? Kega of ook heel erg intern?
Nou, ik denk dat Kega bij heel veel gesprekken betrokken is geweest met verschillende niveaus. Dus ook bij onze ERP-leverancier bijvoorbeeld, die best wel wat vragen had. Van ja, oké, hoe ziet zo'n integratie eruit? Hoe worden wij gezien? Wat wordt er van ons verwacht? Niet elk integratietraject is ook een succes natuurlijk. Ik denk dat serieus bij alle gesprekken op verschillende niveaus Kega er wel bij heeft gezeten. Wat ook goed was, hè, want wij zijn een familiebedrijf. Wij hebben relatief weinig verloop van mensen. En ook van leveranciers. Dus wij hebben relatief weinig referentie van hoe dit werkt. Dus dat was voor ons helemaal nieuw en eigenlijk voor iedereen. Dus er zit niemand bij ons die zegt, oh, wat we nu gaan doen komt mij bekend voor van mijn vorige klus. Dat komt wel goed. Of hier moeten we op letten. Nee, we hadden nul referentie. Ja.
En ik denk ook eigenlijk dat het best wel nieuw is in deze markt. Hè? Want als ik ga kijken, denk ik dat er ook überhaupt nog niet zoveel referentie is. Dus ik denk dat eigenlijk ook niet zo heel veel had uitgemaakt. Wat ik wel heel fijn vond, is dat wij die mogelijkheid kregen om daar wat meer over uit te leggen. Zeker ook met de bestaande ERP-leverancier. Die dan toch op een soort spannend vlak zit. Want eigenlijk doen wij de webshop. Zometeen raken we dat kwijt. En we merkten eigenlijk door daar heel open over te zijn. Ja. En juist ook door aan te geven dat zij juist een heel belangrijke rol blijven houden. En dat eigenlijk hun hele propositie veel beter maakt. Ging dat de medewerking daar veel beter. En tegelijkertijd denk ik dat intern ook heel erg belangrijk is. We hebben het heel erg over de techniek. Maar we zijn eigenlijk ook, gelijk toen we gestart zijn, ook gestart met een manier. Hoe kunnen we nou eigenlijk kijken hoe we digital nog veel breder kunnen inzetten voor FTG. Dus op welke manier kan je digital voor je laten werken? Want er zijn zoveel kansen.
Ja, klopt.
En in welke volgorde? En wat is handig?
Je had het net over productdata. Kijk, dat is echt wel. Wij komen echt van een bedrijf. 15 tot 10 jaar terug deden wij bijna alleen maar fysieke verkoop. Ja. Dus niet eens telefonisch. Echt gewoon fysiek langsrijden of fysiek klanten laten langskomen. En ja, dan was productdata echt zwaar ondergeschikt. Want dat had je niet nodig. Je had alleen maar dat product nodig.
Ja, uit welk land het kwam.
Dat kon je zelf toedichten. Ja. Diezelfde mensen waarmee we toen eigenlijk de verkoop deden, die doen nu nog steeds de verkoop. Maar het kanaal is helemaal veranderd naar fysiek tot digitaal. Want dat is misschien ook nog wel goed. Wij doen al heel veel webshop omzet als het ware. Het is niet zo dat we daar nu mee beginnen.
Nee.
Wij deden dat al. Alleen ja, we doen dat veelal nog met de systemen en de mensen die we hadden toen we het ook nog fysiek deden. En ja, dan is bijvoorbeeld productinformatie. Het hele idee van een PIM, wat denk ik in iedere e-commerce native bedrijfsvoering het een van de eerste dingen doet. Tenminste, dat is een van de eerste dingen die je misschien aanschaft. Ja, bij ons is dat gewoon, dan moet je er gewoon nog uitleggen wat dat is. Dus er zit wel een bredere rol dan alleen maar, of er is wel een bredere rol dan alleen maar voor de webshop weggelegd voor het hele digitale stuk, ja.
En heel even voor de luisteraar, hoeveel producten hebben we het op jullie webshop? Bestaande webshop?
Ja, we hebben eigenlijk drie soorten categorieën producten die we aanbieden. Bloemen, snijbloemen vormen eigenlijk het grootste gedeelte van de omzet, maar het kleinste gedeelte van onze SKU's, om het zo te zeggen. We kennen overigens geen SKU's, maar de 3000 producten, verschillende producten bieden we aan op het gebied van snijbloemen. Planten, wat eigenlijk een bloem is die niet afgesneden is, daar bieden we er twee keer zoveel van aan. Dat is ongeveer een derde van de omzet. En een procent of 5 tot tussen de 3% en 5% van de omzet afhankelijk van het land bestaat ook nog uit decoratiemateriaal. Dus potjes, pannetjes, paarden, veren, allerlei dingen die je eigenlijk het helemaal afmaken als je toch een potje bloemen koopt.
Nou, ja. Dat is behoorlijk wat zonder Pim mee aan de slag te
gaan. Ja, klopt.
Nou, wat je ook wel aangaf, heel tussen neus en lippen door, dat er ook geen SKU is. Dat is ook wel heel bijzonder in deze markt. Want normaal gesproken heb je eigenlijk altijd een SKU, stockkeeping unit. En omdat die stok eigenlijk elke dag wordt gekocht. Sterker nog, in het geval van FTG is die vaak nog niet eens gekocht. Ja. Dus dan is het meer een koopopdracht die dan de volgende ochtend op de veiling wordt gedaan. Of misschien al bij een kweker is gedaan. En je koopt dan wel bijvoorbeeld een rode roos. Maar die rode roos, elke keer als je die koopt, is dat weer een nieuw, uniek artikel. Want ik kan een andere lengte hebben. Hij is sowieso van een andere, misschien wel van een andere kweker, maar het is in ieder geval een andere partij. Waardoor je eigenlijk elke dag weer een hele nieuwe collectie hebt. Dat is ook echt wel iets wat super uniek is.
Ja, klopt. En waardoor dingen zoals bijvoorbeeld een wishlist, die worden ook niet heel vaak gebruikt nog in de bloemenbranche. Terwijl klanten van ons vaak toch elke week ongeveer dezelfde artikelen nodig hebben. ja, wij vragen ons soms wel eens af, waarom zou je elke week opnieuw elke product handmatig moeten opzoeken? Waarom zou je niet met een standaard lijstje kunnen starten? Ja. Maar ja, er is ook geen standaard lijst per se, omdat ja, het partijtje wat je vorige week hebt gekocht, die is er nu niet meer.
Nee, nee, dus kan je niet aanzetten.
Nee.
En zijn jullie er wel naar aan het kijken hoe je dit dan gaat integreren? Want dit lijkt mij vrij ingewikkeld. Plotseling e-commerce technisch. Heel anders dan die B2C-markt.
Nou, klopt.
Hij is denk ik niet helemaal voor de hand liggend. Maar hij komt wel in de B2C-markt voor. Wij kijken vaak naar de boodschappen, customer journey. Als we het hebben over een branche waar we dan toch naar kijken. Kijk, wij denken niet dat iedere B2C-kanaal er eentje is waarvan je zo snel mogelijk alles moet kopiëren. Shops waar je één keer komt per jaar en dan dat komt eigenlijk heel slecht overeen met wat wij doen. Maar de journey van het boodschappen doen, waarin je eigenlijk iedere week wat nodig hebt. En waar je ook seizoenspatronen hebt. In de zomer wil je barbecue spullen en in de winter rond kerst wil je weer wat anders. Maar waarin je eigenlijk wel iedere week een soort standaard lijst, je hebt iedere week wc-papier nodig. Tenminste, als je een week op vakantie gaat, heb je eigenlijk altijd dat nodig. Of melk. Of kijk, en het is best wel goed om te zien dat daarin eigenlijk zal wat verder zijn. En ze een soort standaard lijst kunnen genereren. Waardoor je de rest van de tijd kan gebruiken. Of om gewoon door te gaan met je werk. Want onze klanten hebben ook weinig tijd. Hebben ook te maken met gezinnen waar vrouw misschien werkt. Wat vroeger natuurlijk anders was. Waardoor ze wat minder tijd hebben. Soms wordt het door een vrouw en een man gerund. Die ook wat minder willen werken. We zien ook dat onze klanten... Vroeger hadden we veel klanten die hadden een bloemenzaak. Die kenmerkten zich echt keihard van 's morgens vroeg tot 's avonds laten werken. Ja, je ziet dat dat minder wordt.
Ja.
Dus je ziet dat als je tijd kan besparen, dat uiteindelijk op heel veel vlakken wat oplevert. Dus de boodschappen, ja, dat is wel eentje waar we vaak naar kijken als zijnde. Er zit wel wat in waar we veel van kunnen leren.
Ja, jullie komen ook ongeveer 2 keer in de week, denk ik, bij jullie klanten.
Dus, ja, klopt. Ja. Ja, de meeste van onze klanten bestellen eigenlijk wekelijks. Dat is een voor- en nadeel van snijbloemen. Je hebt ze iedere week... nodig, ook als eindklant, zeg maar. Dus de meeste klanten kopen tussen de elke week of 1 keer in de 2 weken bij ons.
En jullie leveren zelf. Dus die logistiek, wat Art net zei, die hadden jullie als front trade al helemaal port.
Nou, wij waren van vroeger uit echt truckers. Want onze winkel, die nu in een webshop zit, zat vroeger in een vrachtwagen. Ja. En wij reden alles toen zelf. Maar je ziet dat met online, dat je dat niet meer kan bijbenen. Omdat wij leveren eigenlijk in ieder hoekje van Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland, Denemarken, Noorwegen. En dat zijn heel wat hoekjes bij elkaar. En dat leveren we eigenlijk, maakt niet uit waar je komt. Bijna iedere plek kunnen we 4 keer per week leveren. En dat doe ik niet met eigen transport. We hebben wel een heel hoop partners waar we al lang zaken mee doen. We zien dat al bijna als eigen transportbedrijven. Maar nee, dat rijden we al lang niet meer met alleen maar eigen.
Nee, niet met eigen, maar het is wel op orde de logistiek. Dat is denk ik jullie backbone.
En met name de last mile.
Ja?
Wij hebben echt wel klanten die kopen soms maar voor 300, 200 of 400 euro per levering. Ja. Als je dat moet organiseren, dat allerlaatste stukje vanaf een hub tot een eindklant, dat is eigenlijk waar wij het meeste van onze tijd in stoppen qua logistiek.
Hey, en we hebben het nog bij jou te blijven, Willem. Bruggetje, jullie zijn 3/4 jaar geleden, zijn jullie echt aan begonnen, een half jaar geleden, met het bouwen van de nieuwe compostable opgebouwde webshop. Maar wat was, zeg maar, voor jullie, waarom was het moment om over te stappen op compostable?
Ja, goede vraag. Er waren een aantal zaken, denk ik. Ik denk dat we zo en zo te maken hadden met... we hadden best wel wat ambitie op digitaal vlak. En we hebben altijd die ambitie eigenlijk op 2 manieren ingevuld. We hebben enerzijds een eigen ontwikkelteam wat software bouwt. En we hebben onze ERP-leverancier die ook vrij veel software bouwt. En zo hebben we eigenlijk de laatste 15 jaar gedigitaliseerd. En daar zijn we ook ver mee gekomen, overigens. Dat is echt wel... Moet ik daar echt wel bij zeggen. Het heeft ons nooit in de weg gezeten. Maar sinds een jaar of 2 zijn we ook wat intensiever wat beurzen gaan bezoeken. Wat meer gaan kijken bij andere branches en bedrijven. En daar zagen we eigenlijk voor het eerst, dus wij, de medewerkers van FTG ook, dat bijna niemand zijn hele e-commerce ambitie in zijn ERP in vervulling ziet laten gaan, als het ware. Dus het idee dat je dat lostrekt van elkaar, dat is toen langzaam een beetje ontstaan. En toen kwamen eigenlijk een paar dingen samen. We hebben wat digitale bureaus op bezoek gehad. Daar was Kega er één van. Er waren er meer, maar hetgeen waar Kega heel goed op aansloeg bij ons... was dat ze eigenlijk heel snel, vond ik, heel goed begrepen wat wij deden. Wat ons ook echt anders maakte dan een B2C-bedrijf. Dat was voor ons altijd wel een reden om het niet te doen.
Ja,
wij zijn een B2B-bedrijf, dus bij ons is het anders. Dus leuk dat je dit bij Coolblue of Picnic of... Leuk dat je het allemaal doet met die budgetten. En de eerste 10 jaar maak je geen winst en zo. Dat past bij ons niet. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat die gesprekken, zeker de eerste gesprekken met Kega, waarin ze ook een leuke casus hadden met Hanels, wat ook een B2B bedrijf, ja, ook een groothandelsbedrijf, wat, ja, denk ik, leuke nieuwe dingen doet, maar ook al lang bestaat. Hè? Dus het is geen nieuwe start-up of zo die eventjes daarmee zijn begonnen. Ja, dat alles maakte wel dat bij ons de interesse wel wat verder ging dan alleen maar een vage van, nou, moeten we een keer naar kijken. Nee, het werd toen wel tijd om er wat serieus in door te gaan.
En toen hebben we een POC gemaakt.
En toen hebben we,
ja, dan heb ik wel vragen, Arthur, vlieg je dan aan? Want dan krijg je op gesprek toch een nieuwe markt met misschien een klant tegenover die enigszins behouden kijkt van, nou, kom maar op. Hoe overtuig je hen voor zo'n nieuwe stap? Terwijl ze het goed op orde hadden. Hè? Want dat, ik bedoel, ik ken jullie al iets langer. Ik bedoel, als je 15 jaar al prima e-commerce doet, is het niet zo. Of even online verkoop.
Nee, klopt. En er zijn ook weinig klanten die echt zeggen van, goh, als je nu niet naar wat anders gaat, dan stoppen we met kopen of zo. Maar,
een mooie opdracht, Art, om dan te overtuigen dat het echt anders kan en moet.
Ja. Nou, ik denk dat hoe wij met Composable omgaan, is dat wij eigenlijk altijd met een aantal partijen sowieso samenwerken. Dat is ook logisch. Dus wij hebben altijd een CMS nodig. En we hebben ook altijd bijvoorbeeld een search en merchandising engine nodig. En wij merkten ook wel dat het heel erg nieuw was. Overigens merken we dat wel vaker. Hè? Dus dat is zeker niet alleen in de B2B-markt, maar ook in de B2C-markt is dit vaak nog nieuw. En toen hebben we eigenlijk gewerkt met een proof of concept. Wat we hebben gedaan is dat we eigenlijk een losse voorkant hebben neergezet. En die, ja, niet op de meest geavanceerde manier, maar wel op de manier die al standaard mogelijk was, gekoppeld met hun backend. En wat we zelfs konden doen toen, is dat je eigenlijk kon inloggen op onze voorkant, die helemaal naast de andere voorkant stond. Waarbij je dan vervolgens op de website kwam die van ons was. En waarbij je ook de prijzen kreeg die bij jou hoorden. En ook de lijst van de producten die eigenlijk uit het ERP kwamen. Maar dan op een hele andere manier getoond en dan op een andere manier geleverd. Waardoor je veel meer vrijheid had met je CMS. Dus wat wij eigenlijk probeerden te doen is dat je jezelf in controle bent als merchant. En dat je ons niet overal voor hoeft te bellen, maar dat je daar zelf meer in kan doen. En dat, ja, daar hebben we in een paar weken tijd hebben we die toen opgeleverd. En ja, ik merk eigenlijk dat die, ja, dan wordt het wat concreter. Weet je wel, ik heb dat zelf vaak ook nodig. Ik wil het graag dan zien.
Ja, oké, maar. En dat werkt voor jullie intern. Ja, nee, maar dit is zo concreet. Ook goed om mensen mee te krijgen.
Ja, weet je wel, volgens mij hebben we die POC in een week of vier toen opgezet. Dat was, ja. En dat was eigenlijk het startpunt voor dat. Want vanaf het moment dat we eigenlijk zijn gestart met wat willen we doen en wat is daarvoor nodig? Daarvoor, ja, dan moet je nog een hele rits keuzes maken. Wat voor pakket selecteer je daarvoor? Wie neemt welke rol in? We hadden bijvoorbeeld nog helemaal geen product owner aan het begin van het traject. Maar eigenlijk, voor mij zat het nog in de fase daarvoor. Kwam Art zelf met het idee van, joh, we kunnen ook al wat neerzetten. En daar voegen we dan twee componenten aan toe. Een CMS en een search and merchandise systeem. Ja. En daarmee denken wij al dat we iets kunnen neerzetten. Wat niet in alles. Hè, want je huidige shop, daar zit voor 15 jaar aan logica in. Dat bouw je niet in twee weken na. Maar een aantal echte e-commerce functionaliteiten die wij nog niet zo heel goed kenden. Bijvoorbeeld merchandising. Hè, wij kennen de term merchandiser eigenlijk niet.
Okay.
Die zijn in één keer dan mogelijk. Hè. Dus om je een voorbeeld te geven op onze huidige webshop. Hebben wij de mogelijkheid niet om een bepaald product te boosten als wij vinden dat het echt heel interessant is voor de klant. En wat wij dan doen, wij zetten dan een sterretje voor, of soms twee. Want als een klant dan op die lijst zoekt, dan komt dat product bovenaan. En,
een mooie oplossing.
En, maar nooit de klant over horen klagen ook. Hè? Dus weet je, daar kunnen we van alles van. Maar op een of andere wijze werkt dat wel. En maar ook weer niet, want als je ziet wat er mogelijk is in de markt, wat je niet hoeft te bouwen, wat je eigenlijk gewoon kan kopen, wat daarin al veel beter kan voorzien. Dat was voor ons wel een eye-opener. En ik denk dat in alle gesprekken die we daarna hebben gevoerd, want wij hebben eigenlijk intern, iedereen die iets met verkoop doet, heeft ook iets met de shop te maken. En die vindt ook iets van die shop. Dus we hebben best wel een heel zorgvuldig pad belopen om iedereen daarin mee te krijgen. En daar heeft dat ontzettend bij geholpen. Want alleen de presentatie met dit gaan we doen. En,
gewoon de POC laten zien.
Ja, gewoon
laten
door
gebruiken.
De POC heen. Ook wel spannend soms, want in die POC werd soms nog wel eens iets ontwikkeld, volgens mij, ook aan onze kant. Of dan haalden we bijvoorbeeld foto's van een plek en die plek hadden we even intern gewijzigd. Dus ik heb wel eens voor een groep mensen gezeten zonder foto's in een shop. Ja, dat is toch een beetje. Maar dat is altijd nog beter dan dat je dat helemaal niet hebt.
Nee, maar dan blijft het waarschijnlijk een beetje abstract.
Super vaag. En dan wordt het in één keer heel erg duidelijk. En ik heb ook, denk ik, na het laten zien van zo'n POC, bijna niemand nog extra moeten beetpakken om te zeggen van joh, ik zag dat het nog een beetje onduidelijk was. Zullen we er nog een keer naar kijken? Wij zijn wel fan van het model dat iedereen er ook een beetje in meegaat. In zo'n transitie, want dat is het wel. En dat is eigenlijk, ja, maar ook voor onszelf, hè. Ja. Ik bedoel, ja, wij hadden allemaal leuke gesprekken met Kega. En wij geloofden er ook wel in dat dat goed zou komen. Alleen iedereen had er misschien toch wel een ander beeld bij. En sindsdien heeft iedereen toch wel een heel sterk de mening van oké, zo ziet het eruit, zo werkt het. Hier heb je ook dus bepaalde mensen voor nodig. Ook dat is wel eens belangrijk voor ons.
Ja, zo kan ook misschien ontstaan. Wie is die product owner? Wie past daar dan het beste bij als dit het gaat worden?
Ja. Ja, maar ook, ja, weet je, aan het begin van het traject, je moet uiteindelijk wel wat maatwerkdingen bouwen. Denk aan de voorkant zelf, de webshop. Maar wat je precies allemaal zelf daarna kan bouwen, of wat je daarna kan configureren, want eigenlijk die neemt zo'n CMS-pakket, ja, heel veel eigenlijk kan je daarin zelf doen zonder dat je een techneut hoeft te zijn. Dan kan de marketingafdeling prima zelf. Waren we niet gewend, alle CMS-aanpassingen voorheen, maar altijd een klein beetje technisch. Dus ja, dat geeft ook wel een heel goed beeld naar die mensen van oké, dit is eigenlijk mijn studio waarin ik mijn nieuwe werk ga doen. Ook voor hun super relevant.
Dus je kan, want ik denk dat dat interessant kan zijn voor luisteraarspartijen die hier ook op dit pad zich nu bevinden of hiermee te starten. Ja. Met dezelfde mensen die dus al lange tijd bij je hebt, in dienst hebben, kun je dit gewoon oppakken uiteindelijk en mee verder gaan.
Ja. Ja,
dat is interessant. En Arthur, heb jij dit ook zo ervaren dat dit werk je voor het altijd zo met die POX? Dat je denkt, nou, dit is echt wel de manier om iedereen.
Nou, het werkt wel goed. Ja, we doen het wel vaker inderdaad. Met name als er ook vanuit onze kant wel dingen zijn die nieuw zijn. Vinden we het zelf ook prettig. Hè? Weet je wel, bijvoorbeeld ook met dat ERP-systeem nog nooit gekoppeld. Dan is het ook wel handig om daar dan een keer een proof of concept op te zetten. Dus dat werkt heel goed. En ik wil nog wel eventjes terugkomen over die bezetting, weet je wel. En welke rol je dan nodig hebt. We merken inderdaad zo'n product owner rol is echt wel cruciaal eigenlijk in dit soort trajecten. Met name ook omdat je daarmee heel veel kennis opbouwt in je eigen organisatie. Wij vinden oprecht dat die rol echt in de organisatie moet zitten. Natuurlijk kan die tijdelijk ingevuld worden door een derde, maar uiteindelijk moet je die rol echt binnen je organisatie hebben. En uiteindelijk is het allermooiste als iemand daar compleet voor vrijgemaakt wordt. En dat is vaak lastig als je van bestaande mensen uitgaat. Want ja, die hebben al een drukke agenda.
Ja.
En dat zie je ook wel vaak terug. Dan wordt het erbij gedaan. En dat is wel een soort valkuil. Wat we eigenlijk het geluk bij jullie dat iemand die jij al langer kon, die werd net aangenomen, die daar eigenlijk heel goed bij paste.
Die kon meteen daarvoor op ingezet worden. En die had niet iets wat er nog bij kwam, maar het was gewoon meteen binnen de functie omschrijving.
Ja. Nou ja, sterker nog, we hadden een wagen en moesten eigenlijk nog kijken naar hoe dat precies, hoe we die functie überhaupt gingen noemen. Maar het was wel een klein risico, hè? Want zo iemand start eigenlijk net. De trein was al aan het rijden.
Zeker.
We waren al sinds mei heel serieus bezig en in augustus hebben we die rol pas echt ingevuld. En dat klopt, kijk, daarvoor deden we dat met bestaande mensen die het qua kennis misschien nog wel zouden kunnen. Ja. Alleen ja, je beste mensen zijn vaak al vol. En het lijkt aan het begin heel makkelijk om te zeggen, nou, maar dan schrap je dat of je doet dat wat minder. Maar dat komt linksom of rechtsom altijd wel weer terug op zo iemand zijn bordje. Ja. En het helemaal vrijspelen van iemand, ja, het makkelijkste is gewoon om iemand aan te nemen.
Ja.
Maar ik ben het wel helemaal eens met dat. Dit hadden we niet uit willen besteden.
Als nee, je moet wel echt bijhouden.
Ja, want het helpt ons niet alleen nu, maar weet je, misschien. Ja, wij zien het ook niet als iets wat hierna stopt, maar als iets wat we gewoon de komende jaren kunnen blijven inzetten. De ontwikkeling, heel de vertaling eigenlijk van klantwens naar een product. Ja, dat zien we als iets wat ons de komende jaren nog heel veel moet brengen. En dan zou het heel zonde zijn als je de kennis die je nu had kunnen opdoen voor een product owner had weggegeven aan een
bureau.
Interim.
Ja.
Of een externe, of een bureau. Of al kan dat soms gezien de omstandigheid misschien wel de beste optie zijn. Hè?
Ja.
Ik denk dat je nog beter iemand kan inhuren dan een slechte zelf naar voren schuiven. Dat denk ik wel.
Eens.
Ja.
daar gaan we over.
Ja.
Nou, zit al bijna alweer aan een half uur. Dus de autorit voor velen is al bijna voorbij. Wil toch kort, want ik weet, over een maand gaat de pilot live om getest te worden door een aantal echt klanten. Spannend.
Ja.
Dus daar kan je nog niet zoveel over zeggen, Willem. Wel dat je natuurlijk intern is al echt heel veel getest met meer dan de POC. Wat zijn de eerste reacties?
Ja, de verwachtingen zijn best wel hoog geschept vanwege die POC, onder andere. Maar ik denk ook wel dat we die echt wel heel goed kunnen invullen. Daarbij moeten we wel zeggen, ja, we zijn nu 6 maanden aan het ontwikkelen. Daarmee willen we eigenlijk iets neerzetten wat een shop vervangt waar 15 jaar aan ontwikkelwerk in zat. We gaan live met een MVP. Daar zit niet alles in, maar er zitten wel een aantal belangrijke functies in die niet eens misschien vanaf het begin, maar nadat we die wat kunnen tweaken en optimaliseren, echt wel goed werken. Search is een heel belangrijk voorbeeld, bijvoorbeeld. Kijk, we hebben elke 2-3 weken nu een demo staan. Die hebben we nog niet aan heel veel mensen laten zien. Dus het punt dat ook het grote publiek de echte shop, hè, dus niet de POC, maar de echte shop gaat zien, dat moet nog komen. Okay. Maar we verwachten wel dat dat de komende weken snel moet kunnen gebeuren. Ja. En daar leent hij zich ook nu wel voor.
Spannend, Art?
Ja, maar ja en nee, weet je wel. Uiteindelijk hebben we natuurlijk gewerkt met een UX-design dat eigenlijk vooraf is gemaakt. Dus ja. Uiteindelijk krijg je daarmee natuurlijk al het beeld te zien. Maar we gaan met vertrouwen tegemoet. Maar het is altijd spannend natuurlijk wat de echte consument ervan vindt. Dus ja. Zeker weten.
Nou, heel mooi, jongens. Ik wil u alvast bedanken voor een mooie aflevering waar de B2B-wereld voor mij in ieder geval weer meer tot leven is gekomen. En ik echt wel snap dat daar misschien eerst als ik niet dacht dat er zo grote verschillen zitten. Maar die zijn er echt wel in wensen en verwachtingen van zeker de klantzijde. Ja. Zoals elke aflevering eindigen we met een aantal wijze woorden waarmee we de luisteraar de dag in willen laten gaan of de dag willen laten afsluiten, afhankelijk van wie je luistert. Art, wat zou jij nog de luisteraar willen meegeven?
Nou, met dit soort trajecten, ik zeg het eigenlijk al, moet je niet zien als een project, maar echt als een traject. Dus, en zorg dat je het eigenlijk van het begin af aan heel breed aanpakt. Want dan heb je denk ik op de lange termijn daar de maximale waarde van. Dus.
En Willem, wat is jouw wijze woorden aan ons luisteren?
Nou, ik wou exact dezelfde woorden zeggen eigenlijk. Nee, dus een kleine toevoeging nog van mijn kant. Ik denk dat wij als bedrijf ontzettend geholpen zijn doordat Kega ook dit eigenlijk gelijk vanaf het begin af aan al had gezegd. Hè. Zie je het niet als een eenmalig traject van 6 tot 9 maanden en daarnaast klaar. Zie je het als iets wat ieder jaar bij wijze van spreken terug moet komen om zeg maar je voordeel en je voorsprong die je opbouwt ook te kunnen behouden. Niet alleen budgetair, hè, want ook qua budget moet je daar echt wel goed rekening mee houden. Ja. Maar ook qua mensen. Hè, het idee dat je dus ook een paar essentiële functies niet uitbesteedt, maar juist onderdeel maakt van je organisatie. Ja, dat hoort daar ook wel bij. Hè. Dus zie het niet als iets waarvan je kan zeggen, goh, we hebben een digitaal bureau, 2 goede ZZP'ers en na een jaar staat er iets fantastisch. Hè, want dat zou misschien wel sneller en soms iets makkelijker kunnen zijn, zeker aan het begin. Maar het echt kneden van de mensen die er zitten, of het vinden van de juiste mensen die bij jou dit jaar in jaar uit van plan zijn om ook te willen blijven doen. Ja, dat is denk ik wat ik iedereen zou willen meegeven. Wat we zelf ook gelijk vanaf het begin af aan hebben meegekregen. Dus dat is echt een...
Dus het is meer dan alleen het neerzetten van een nieuwe webshopstrategie, maar ook echt een transitie die je als bedrijf en organisatie doormaakt.
Ja, een constante vertaling eigenlijk van allerlei klantwensen. Dat kunnen zijn pijnpunten of juist extra kansen naar digital. Ja, dat stopt eigenlijk nooit. Nee. Dus ja.
Nou, dank jullie wel. We moeten nu echt afsluiten, want ik hoor onze eindjournaal. Ja. Tot onze volgende aflevering, waar we een nieuw deelgebied van Composable Commerce gaan ontrafelen. Blijf luisteren naar Dealen met Digital.